Beste luisteraars, we wensen je opnieuw veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we elke keer zo'n 20 of 30 minuutjes van gedachten in de hoop dat ons gesprek wat inzichten kan bijbrengen of dat het onze luisteraars aanspoort om een en ander zelf wat verder uit te vlooien. En Paul, in deze aflevering vertrekken we voor een keertje niet vanuit één specifiek thema en wel vanuit jouw nieuwe boek. Ja. Het heet In de huid van de Boeddha en het ligt sinds kort in de winkel. Dus Paul, vertel eens, je hebt ondertussen al behoorlijk wat boeken geschreven, dus waarom was je er deze keer aan begonnen?
Nou, er was een verzoek van de uitgeverij. Ja, uitgeverij Balans, die me heel duidelijk verzocht. Er zijn heel wat boeken over boeddhisme, maar nou is gewoon een mooie inleiding. Waar gaat het leven van de Boeddha over? Hoe moet je dat in zijn tijd zien? Wat voor thema's speelden er in die tijd? Tegen welke achtergrond ontwikkelde het boeddhisme zich? En dan vervolgens, hoe heeft het zich verbreid door Azië? Een overzicht over de leer en dan vervolgens die stap naar het Westen toe. Ik heb allerlei andere boeken geschreven en ik hou heel erg van om een modern thema terug te voeren naar de oude thematiek en andersom. Iets wat in de oude periode van het boeddhisme is gebeurd, hoe dat nu voortleeft in moderne praktijken, et cetera. Maar nu is het echt eerst eens een inleiding boeddhisme, waar hebben we het eigenlijk over. En dan vervolgens een paar thema's uit de traditie die zowel in Azië spelen, maar ook hier. Positie van de Dalai Lama, het Boeddha-beeld. Waar hebben we het eigenlijk over? Er spelen allerlei verhalen omheen. Zeker rond het Boeddha-beeld. Maar waar kijken we nou naar? Waar zijn we nou mee bezig? En dan zie je ook in dat soort thema's dat Azië en het Westen daar inmiddels gewoon een hele eigen traditie in hebben. Azië had die al. En het Westen ontwikkelt die zich. En ik probeer er heel erg voor te waken om niet te zeggen dat bepaalde dingen fout zijn. Dat kan vanuit Aziatisch perspectief soms wel zo lijken. Maar dat er bijvoorbeeld rond het Boeddha-beeld hier allerlei tradities ontstaan. Je mag een Boeddha niet kopen, et cetera, dat soort verhalen. Dat herkent men in Azië helemaal niet. Maar dat blijkt onderdeel te worden van het Westers boeddhisme.
Je mag een Boeddha niet kopen. Dat is zelfs iets waar ik nog niet mee geconfronteerd ben geweest. Is dat een nieuw idee dat in het Westen sterk leeft?
Ja, dat leeft sterk. Zeker in Nederland althans. Dan zegt men, Boeddha-beelden mag je niet kopen. Die mag je alleen maar weggeven. En dat heeft ermee te maken dat je in talen als Thai en Cambodjaans, en ook Tibetaans en Chinees, dat je andere woorden gebruikt voor boodschappen doen en het kopen van een Boeddha-beeld. In het Thai zeg je nooit, ik heb een Boeddha-beeld. Een Boeddha heb je in bruikleen. Die is van de traditie. En dat worden dan, bij wijze van spreken, woordspelletjes. Maar die hebben wel degelijk een betekenis. Kijk, als je dan in Thailand zegt tegen een slecht Engels sprekende Thai, I want to buy a Buddha image. Dan krijg je als reactie, no, you cannot buy Buddha. En dat wil niet zeggen dat je geen Boeddha zou kunnen kopen. Je zegt het niet in taal. En taal is werkelijkheid. Dat zien we maar al te veel. Zeker in een wereld als deze, waar alles met fake news aan elkaar hangt en zo, mopper. Taal wordt een eigen wereld. Taal is veel belangrijker dan we denken. Dat wordt onderdeel van dit moderne boeddhisme. En je zegt het in het Thai en Cambodjaans nou eenmaal anders. In het Cambodjaans zeg je voor de boodschappen doen, ik dacht ten. En voor een Boeddha kopen zeg je kiu. Je gebruikt een ander werkwoord. En in het Thai zeg je sue voor de boodschappen en ciao pra zeg je voor een Boeddha-beeld. Terwijl het gaat wel over hetzelfde. Je betaalt geld om een beeld mee te kunnen nemen. Maar dat heeft ertoe geleid dat men dus in het Westen is gaan zeggen, je mag geen Boeddha's kopen.
Interessant. En als we dan toch, de mensen die het dan wel doen, Boeddha's kopen in het Westen, die kopen meestal zo'n, wat moet je dan noemen, een sauna-Boeddha, een tuincentrum-Boeddha, zo'n minzaam glimlachende Boeddha, die liefst als hij lang genoeg buiten gestaan heeft, onder het mos verdwijnt. Pas op, ik heb er zelf ook zo een staan in mijn tuin.
Ik
en
ook,
hij staat hier prachtig in het bos, moet ik zeggen, echt wel op zijn plek. Maar als we het daarover hebben, dan ik maak dat bruggetje om het eigenlijk te hebben over de figuur van de Boeddha. Want als we het over een nieuw boek hebben, In de huid van de Boeddha, lijkt het mij logisch dat we misschien met de Boeddha zelf beginnen. Omdat de Boeddha bij ons zo minzaam glimlachend wordt afgebeeld. Maar dat eigenlijk, als je naar de teksten kijkt, misschien toch niet helemaal was.
Nee, dat spreekt een heel ander beeld uit. Er wordt ook in sommige biografieën gezegd, we hebben trouwens alleen maar heilige levens, hè? We hebben geen echte biografie. Wat we hebben zijn hagiografieën, dat zijn heilige levens. Maar er wordt vaak gezegd dat hij in zijn jeugd al redelijk depressief was. En dat om die reden ook de vader van Yashodhara, dus een van zijn vrouwen was dat, het huwelijk niet zo'n fantastisch plan vond. Die Siddhartha was zo geneigd tot, tot apathie en depressief. En vrij zwak werd hij ook gevonden. Dus om die reden heeft de vader van Yashodhara een enorme wedstrijd laten houden. Met boogschieten en zo. En die heeft Siddhartha toen nog gewonnen. Dus zijn manhaftigheid heeft hij daarmee wel bewezen. Hij heeft ook een dode olifant over een muur gegooid. En die olifant kwam weer tot leven. Ja, en als je kunt olifant gooien, dan ben je een man van kracht.
Hè? Dat, straf,
ja, dat is.
Serieus?
Dat is fors.
Ja.
Maar vervolgens, als hij dus tot zijn inzichten komt. Hè, hij wordt dus een vader in het paleis gehouden. Want de vader wil niet dat hij geconfronteerd wordt met leed in de wereld. Want dan zou er het risico zijn dat hij asceet zou worden en in het woud zou gaan leven. Maar als hij uiteindelijk wel wordt geconfronteerd met de wereld. Hè, dus hij ziet een oude man, een zieke, een dode en een bedelmonnik, dan besluit hij uiteindelijk het pand te verlaten. Dus hij verlaat Yashodhara en het netgeboren zoontje Rahula en wordt dus asceet. Er is trouwens een ander verhaal wat zegt dat hij in die nacht, dat hij besloot, ik moet het paleis verlaten voor het woud, dat hij in die nacht niet zijn zoontje heeft gezien, dat hij in die nacht juist zijn zoontje heeft verwekt. En daarbij speelt ook weer, hij is een koningszoon, zegt de traditie. Dus een koningszoon moet zorgen voor nageslacht. Dus die moet een krachtige kroonprins verwekken. Dat hoorde bij de taken. Dus geen niet krachtige man, nee juist een ontzettend krachtige man, want hij verwekt een zoon. Dat is juist een heel goed teken. Maar goed, belandt in het ascetenwoud. Gaat daar uiteindelijk hele zware ascese aan. Eerst is hij bij twee leraren geweest, maar hij kon al heel snel wat die leraren konden. Hij belandt in het ascetenwoud, begint aan een gigantisch zware ascese, hongert zichzelf helemaal uit. En komt dan vervolgens, doordat er een muzikus voorbij komt op een boot. En die muzikus legt uit aan een leerling hoe je een instrument moet behandelen. Dus als je de snaar te strak spant, dan knapt hij. Span je hem niet, dan kun je niet spelen. Dat is de opening naar het middenpad. De sensuele wereld van het paleis deed pijn. Maar de ascese in het woud, de strenge ascese, doet ook pijn. Een wijs wezen kiest het middenpad. Ja, en dan komt hij dus tot het inzicht, dit moet allemaal anders. Hij neemt weer een maaltijd aan van een meisje wat daar in de buurt is. Dat meisje wil de boomgod vereren. Maar ziet daar die uitgemergelde Boeddha en denkt dus dat dat de boomgod zelf is. Ze biedt hem te eten aan. Hij eet weer. Hij was daar met 5 leerlingen die ook zware ascese deden. Nou, die wilden niks met hem te maken hebben, want dat is Siddhartha die alleen maar in eten is geïnteresseerd. Kommetje yoghurt, hè? Kommetje muesli, daar hebben we het over. Of kwark of zo. Gutten, iets dergelijks. En de Boeddha legde eet af. Zowaar als ik het ultieme inzicht kan krijgen, moet deze kom nou tegen de stroom ingaan. En op dat soort momenten werkt dat. Hè? Die kom gaat tegen de stroom in. De 5 leerlingen gaan weg. De Boeddha gaat naar Bodh Gaya. Blijft daar 49 dagen zitten, soms zeg maar 2 keer 49 dagen. En heel belangrijk daaraan is dat hij dat deed met geschoren haar en met kleding aan, afgeleid van een lijkwade. Hij droeg een lijkwade van een dienares van dat meisje Sujata, dat hem dus de yoghurt had aangereikt. En de Boeddha is daarmee een levende dode. En de monniken zijn dat ook. Die volgen de Boeddha in het zijn van een levende dode. En dat is heel wezenlijk. Nou, hij gaat naar Bodh Gaya, bereikt daar het ultieme inzicht, verslaat Mara, de god die hem van zijn, ja, van deze ultieme ervaring af wil houden. Komt tot zijn grote inzicht, verandert daarbij lichamelijk ook helemaal, zegt de traditie. En als Mara eenmaal is verslagen, dan zit hij plotseling met al deze kennis in zijn hoofd. Die wil hij in eerste instantie niet gaan prediken, daar heeft hij helemaal geen zin in, want het zal veel te moeilijk zijn. Dan verschijnt een van de goden uit de hemel, Want wij denken in het Westenrijk dat het boeddhisme atheïstisch is, maar de grote hemel van het boeddhisme zit helemaal vol. Dus een van de goden verschijnt, Brahma Sahampati. En die zegt dan, mensen zijn als lotussen en waterlelies. Sommigen blijven onder water, anderen drijven op het water en weer anderen komen er bovenuit. En die er bovenuit komen, die zullen jouw boodschap begrijpen. En de Boeddha gaat dan ook de boodschap prediken. Herinnert zich ook wel dat hij eigenlijk het paleis verliet uit liefde voor zijn vrouw en zoontje, omdat ook zij geconfronteerd zouden worden met leed in de wereld. En zou hij deze weg niet gaan, dan zou dat betekenen dat hij zijn vrouw en zijn zoontje ook niet zou bevrijden van de continue ervaring van leed, van imperfectie in deze wereld. En dat ontdekte hij toen. Nou zei je net al, de Boeddha glimlacht zo mooi. En als je teksten van het oude boeddhisme bekijkt, er wordt heel erg weinig gelachen in het oude boeddhisme. Dat beeld hebben we helemaal niet. We zien glimlachende boeddha's. We zien met name ook die bolle boeddha die altijd grijnzend in Chinese en Vietnamese restaurants zit. De boeddha heeft een subtiele glimlach. We kennen ook het zen-boeddhisme. Die zen-koans, die onoplosbare raadsels. Ik heb ook één hoofdstuk over zen in het boek toegevoegd. Dat vinden wij komisch. Een leraar is een hond aan het wassen. De leerling komt binnen en vraagt aan de leraar, heeft een hond de boeddha-natuur? En de leraar zegt woe. En woe betekent natuurlijk leeg in het Chinees, maar ook het geluid van een hond. Nou ja, dat zijn van die koans. Wij vinden dat komisch. Maar zijn ze ook komisch bedoeld in de traditie? De Boeddha stond erom bekend dat hij niet lachte. Hij zei ook, hoe kun je lachen als je weet dat dit leven onherroepelijk voert tot aan de dood? Dat het niet beter wordt, dat het verkeerd afloopt. Hoe kun je dan een vrolijk mens zijn? En dat is iets wat we hier natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo ons bij boeddhisme realiseren. Wij denken dat boeddhisme een geluksreligie is. En dan valt het woordje religie opeens ook weer. Want juist die kwestie religie, filosofie, levenshouding, ik heb dat ook in het boek wel beschreven, enorme termen kwestie. Van wat is het nou eigenlijk? En ik was een keertje in Sri Lanka en een monnik vroeg mij, waarom willen jullie witneuzen, dus wij westerlingen, nou toch altijd weten of boeddhisme religie is of niet? Zeg ik, ja, omdat wij al die woorden hebben. Religion, religion, godsdienst. Wij zitten met al die termen, filosofie, levenswijze. Toen zei ik deze monnik nog dat wij in het Westen spiritualiteit inmiddels vaak een mooier woord vinden dan religie. Bij religie denken we meteen, dan mag er een heleboel niet en zo. En dan mogen we geen alcohol drinken, dan moeten we vasten en zo. En bij spiritualiteit, ja, dan gaan de mondhoeken omhoog. Dan denken we aan groei, aan tot je recht komen, et cetera. Nou, de monnik nam er geen genoegen mee. Nee, zei hij. Net als de vier anderen, en net zoals hindoeïsme, christendom, islam en jodendom, willen wij een religie zijn. Anders worden we niet serieus genomen. Oké. Ja. Maar weet je, dit soort termen, die circuleren. En nou kan ik natuurlijk wel zeggen als onderzoeker, zijn die termen nou zo belangrijk? Wat doet het er nou toe als jij door dat boeddhisme jouw levenskwaliteit kunt verbeteren voor jezelf en voor anderen? Wat is het probleem dan hoe het heet? Maar het blijkt dat voor de mensen die termen hanteren, over de essentie gaat. Ja,
voor hen is het heel belangrijk.
Die term blijkt heel belangrijk te zijn.
Ja. En vooral omdat het gaat over hetgeen dat hij zegt. Een boeddhisme wordt vooral met spiritualiteit gelinkt, of een geluksreligie genoemd, omdat het daar lijkt over te gaan. Maar hetgeen dat aanbrengt, heel dat leven van de Boeddha staat in teken van dat lijden. En op dat vlak vind ik het zelf heel interessant, want ik ben altijd geweldig fan wel geweest van een van de centrale basisfacetten van het boeddhisme, namelijk de vier edele waarheden, die ook rond lijden draaien. Ja. Voor de mensen die het niet zouden kennen, die naar de podcast luisteren, ga ik ze even gewoon opsommen. Dus één, lijden bestaat. Gewoon de feitelijke vaststelling. Ja. Er is lijden en dat is niet fijn. Twee, de oorzaak van ons lijden zijn onze eigen begeertes en gehechtheden. Ja. En dus drie, er is een weg uit lijden. En dat is namelijk vier, afgeraken van die begeerten en gehechtheden. En dat kun je doen door het achtvoudige pad, dat wil zeggen de voorschriften van de Boeddha, te volgen en dat die levensweg te gaan. Maar interessant vond ik al een paar jaar geleden dat ik zo'n keer, ik geloof dat ik dat gewoon op Wikipedia toen tegenkwam, en ik heb dat opgeschreven en ik heb dat altijd bijgehouden, dat er een aantal hedendaagse moderne boeddhistische leraren zijn in het Westen die vinden dat die vier edele waarheden, juist omdat ze zo op lijden gefocust zijn, dat moeilijk is om daarmee aansluiting te vinden bij een westers publiek. Dus wat doen ze dan? Ja. Dan gaan ze die waarheden niet meer rond lijden centreren en wel rond geluk. En dus hoe doen ze dan? Dan worden de vier edele waarheden worden dan 1. Er is geluk. 2. Men ervaart dit geluk wanneer men het achtvoudige pad bewandelt. 3. Soms is er geen geluk. En 4. De oorzaak van het afwezig zijn van geluk is verlangen en begeerte. Dus de hele kern van de leer van de Boeddha, hoe dat gehechtheden het punt, hetgene zijn dat dat lijden veroorzaakt. Nee, lijden is zo, goh ja, af en toe hebben we het een keer lastig. En weten, er is nog een fiddy werken. Als u dat overkomt, dan zijn u dat gehechtheden. Never mind, hou je vooral bezig met dat geluk. En dat kan ik u verkopen, want ik heb daar een achtvoudig pad voor.
Ja. Ik kom dat ook tegen. Er is geluk. En ook dingen als van iedereen heeft recht op geluk. Nou, dat laatste zou prachtig zijn. Maar hier gaat het boeddhisme niet over. Ik bedoel, althans, het is absoluut niet wat de Boeddha heeft gezegd. Ik bedoel, we weten trouwens niet wat hij echt heeft gezegd. Maar wat men in de traditie zegt, dat de Boeddha heeft gezegd. Dat staat er echt niet als je het edele achtvoudige pad vertaalt. Hè, die prediking van Sanat. Dat staat er echt niet. En ik denk heel eerlijk gezegd dat, kijk, wij streven continu naar geluk, dat is wel zo. Maar als we zouden accepteren dat geluk nou eenmaal niet zo freely available is, en voor sommige mensen zelfs helemaal niet available, dat het leven een stukje eenvoudiger zou worden. Het leven is niet altijd leuk. En het is ook vanuit ons perspectief gezien vaak ook onvoorstelbaar onrechtvaardig. Ik kan het heel moeilijk verkroppen dat ik hier nou in een prachtig gebouw zit en gezellig met jou zit te praten, Jonas, over dit soort mooie zaken. En tegelijkertijd drijven de mensen rond in gammele rubberbootjes op de Middellandse Zee. Ik krijg dat in mijn hoofd niet bij elkaar, hoor.
Nee, ik ook niet.
Ik krijg dat niet bij elkaar geredeneerd. En als er een god is die dat veroorzaakt, dan heeft hij me echt eens wat uit te leggen. Want ik begrijp dat niet, hoor. Als dat rechtvaardigheid is, sorry.
En ook het wegmediteren heeft mij ook nooit een goede oplossing geleerd.
Nee. Kijk, we hebben het de vorige keer gehad over meditatie. Je kunt daar evenwicht, harmonie mee in het leven bereiken. Maar om dit soort dingen dan maar buiten jezelf te plaatsen. Het raakt me niet, want ik mediteer. Ieder heeft zijn eigen weg te gaan. Het is karma, et cetera. Sorry, I don't buy this one. Daar wil ik gewoon niet aan.
Nee, tuurlijk. Maar dat is dan ook het interessante van hoe dat boeddhisme vandaag beleefd wordt. Dat het feit dat de Boeddha daar een heel filosofisch beeld rond mee te delen had, of rond te prediken had, dat inderdaad gaat over het grote lijden in de wereld en de geconfronteerdheid daarmee, wat zo'n fundamenteel facet van ons bestaan is, dat wordt gelijk een beetje genegeerd om het dan te gaan gebruiken als een manier om, ja, met die grote wereldproblematieken zijn we niet bezig, maar we zijn wel met onszelf bezig. Ja. En dus gaat het veel meer over een soort van psychotherapie. En daar heb je ook een heel hoofdstuk aan gewijd in het boek, over die link tussen psychotherapie en boeddhisme. Dus misschien wat je daarover te vertellen hebt.
Ja, ik ben al jaren voorzitter van de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme in Nederland. Dat is een initiatief wat Ria Kloppenborg, mijn oude promotor, heeft ondernomen. Dat is zeker 25 jaar terug. Omdat zij altijd openingen zag tussen psychotherapieën en Aziatische religies, met name boeddhisme. Ria overleed in 2003 en vroeg mij toen of ik het wilde overnemen. En sedertdien werk ik dus geregeld met psychiaters, psychologen, psychotherapeuten. Die dus bepaalde meditatietechnieken, gaat het dan meestal over, toepassen in hun therapieën. He, bijvoorbeeld met zelfbevestiging, met mensen die een heel zwak ego hebben, et cetera. Dat soort zaken, daar werken deze mensen mee. 25 jaar geleden was het nog zo dat daar kwamen psychiaters wel naar die bijeenkomsten toe. Maar die wilden niet dat er een ledenlijst of een lijst van aanwezigen rondging. Want meditatie werd toen nog als veel te vaag gezien. En nu zijn mindfulness en zen-therapieën helemaal ingeburgerd. Maar toentertijd was dat gewoon niet zo. En kijk, je ziet natuurlijk dat inderdaad meditatietechnieken kunnen worden ingepast in psychotherapeutische processen. En mensen hebben daar ook resultaten mee. Het werkt natuurlijk niet bij iedereen, maar mensen hebben er wel resultaten mee. Maar een van de misvattingen is dan dat men denkt dat boeddhisme zo in elkaar zit. Dat dat het boeddhisme is. Terwijl het is maar één aspect. En bovendien, een bijverschijnsel van de meditatie is inderdaad dat je misschien rustiger wordt, zielenrust vindt. Een zekere acceptatie van het leven. Maar dat is een bijverschijnsel. Niet het hoofddoel. Het hoofddoel was die verlichting, het ophouden van die passies. Hè, wat je net benoemde, in die vier edele waarheden. Monniken in Azië zijn er uitermate pragmatisch in. Die zeggen meestal, nou, als die westelingen op deze manier kennis moeten nemen van het boeddhisme, dan is dat maar zo. Verlicht worden kunnen ze altijd nog in een volgend leven. En daar wordt er op die manier over gedacht. Als dit de toegang is voor westelingen, hè, die dus een gestrest leven leiden, die lijden aan stress, die lijden aan burn-out, dan is dat maar zo. Het kan. Je kunt die meditatiemethoden daartoe inzetten. Maar tegelijkertijd, ja, als dat weer moet gaan over geluk, hè, als het weer moet gaan over wat je in dat moderne boeddhisme heel vaak hoort, het gaat toch om het hier en nu. Dat is ook zo'n term die je in Azië werkelijk nooit hoort. Dat hoor je echt hier. Ik moet gelukkig zijn in het hier en nu. Ja, dat neigt eerder naar hedonisme dan naar boeddhisme, heel eerlijk gezegd. Zeker als ik zie hoe het toegepast wordt. Ik vind dat eigenlijk verbazingwekkende ontwikkelingen. Zeker als je kijkt waar het boeddhisme uit voortkomt. Uit die enorme disharmonie die we in het bestaan als mensen nu eenmaal ervaren.
Dat is en, allemaal boeiend, ja, om dat sociologisch vast te stellen. Hè? Maar wat ik daar, ja, conceptueel interessant aan vind, is dat, gelijk dat je zegt, dat zijn inderdaad eigenaardige evoluties. Maar ja, goed, ondertussen zijn ze wel gebeurd. Ja. En dus in de manier waarop dat wij er nu over spreken, doen we zo'n beetje alsof je hebt daar traditioneel boeddhisme en je hebt, ja, daar een andere vorm van boeddhisme in het Westen. Ja, zo netjes gescheiden is het natuurlijk ook niet. En, en op zijn minst, wat we nu wel moeten vaststellen, is het hedonistische boeddhisme dan dat je vaker hier tegenkomt, is, ja, ondertussen wel een vorm van boeddhisme natuurlijk.
Ja, klopt,
dus
klopt.
Als je boeddhisme, ja, als geheel bekijkt, is dat daar nu wel een standaard onderdeel van. Hè?
Ja,
dus dat is
klopt,
interessant.
Het is een onderdeel geworden. Ja. Ja? De boeddha-beelden staan bij een winkelketen in luxueuze badproducten. Daar staan de boeddha-beelden. Een stap een spa binnen, zo'n luxueuze spa-resort. Daar staan boeddha-beelden. Dat wordt ermee verbonden, terwijl de boeddha wegliep uit het paleis.
Ja.
Dus ik kan die verschillen echt enorm. Zo van, kijk nou toch, ja, wat doen ze nou?
Ja,
ja, ik zit nog steeds te wachten op de eerste Delsblauwe Boeddha. Hè?
Ja.
Want dat is echt de integratie in de Nederlandse cultuur natuurlijk. Ja. Dat we een Delsblauwe Boeddha hebben. Dus dat is een kwestie van tijd.
Ja,
ik moet er een keer een project van maken. Hè? De Delsblauwe, ja, Boeddha. Dat, ja, zou eigenlijk moeten.
Je hebt in een, ja, van onze eerste podcasts daar ook wel al naar verwezen. Want die zinnetjes die passen ook zo gewoon op van die Delftse tegels,
ja,
te plaatsen.
Dat gaat uitstekend.
Dus, ja, ja, we zouden het inderdaad moeten doen.
Maar bijvoorbeeld iets waar je dat ook eerder aan ziet. Bijna iedereen kent het boek wel. Iedereen die met spiritualiteit bezig is. Siddhartha van Hermann Hesse. Hè?
Mm-hmm.
Een prachtig boek. Maar dat boek heeft niks met boeddhisme te maken. Tenminste, niet met Azië. Dat boek gaat over individuatie. Het past veel meer in het Jungiaans gedachtegoed. Dat is een moderne roman, een mooie roman.
Ja.
Maar het is niet het levensverhaal van de Boeddha. Boeddha doet wel mee, die heet dan Gautama. En Govinda, een vriend van Siddhartha, ze komen samen de Boeddha tegen. Siddhartha praat met de Boeddha, maar gaat hem niet volgen. Govinda doet dat wel. En ze blijven elkaar af en toe tegenkomen, mm-hmm, in de loop van het verhaal. Maar nou kan ik 100.000 keer zeggen dat Siddhartha van Hermann Hesse niet het verhaal van de Boeddha is. In het Westers boeddhisme inmiddels wel.
Ja.
Ik hoor dat mensen zo vaak zeggen. Dan komen ze met citaten uit Siddhartha. En dan kan ik zeggen, ja, maar dat is niet het verhaal van de Buddha Charita of zo. Dat is een heel loze opmerking inmiddels van mijn kant. Want in het Westers boeddhisme is het verhaal van Siddhartha van Hermann Hesse wel het verhaal van de Boeddha.
Ja. Ja.
En dat klopt niet, maar het klopt wel. Nou, dat soort ontwikkelingen, hè?
Ook daar kunt u filosofisch vragen over stellen. Hè? Want ja, natuurlijk, ja, historisch gelijk, daar zegt, klopt er helemaal niks van. Maar ja, goed, het echte verhaal, of hoe moeten we het dan noemen? Het echte,
ja,
historische, ja, traditionele verhaal is ook niet echt historisch.
Nee.
Alles is mythologie in religie. Dus ja, ja, wat doet je er
de
dan mee?
De Boeddha is geboren uit de rechterheup van zijn moeder.
Ja.
Dat is ook vrij zeldzaam.
Ja.
En in China uit de oksel, uiteraard wel de rechteroksel, dat moet niet wilder worden.
Ja.
Maar ja, uiteraard zijn dat geen historische dingen. Een olifant over muren gooien,
mm-hmm,
nee, ook niet. Maar we hebben te maken met, ja, een heel bijzondere mens. Zo wordt hij gezien, een supermens. Aas, je kent die hele cultus van de superpersoon. De Boeddha was bij tijd en wijle ook 9 meter hoog. En ja, is op de podcast niet te zien. Maar ik laat hem even aan Jonas zien. Dit is een tand van de Boeddha.
Fantastisch.
Gekocht in Maleisië op
die
eBay.
Die ligt zomaar in uw bureau.
Ja, en ik heb hier ook, als we toch bezig zijn, een authentieke haar van de Boeddha.
Hallo.
Ook op eBay gekocht.
Fantastisch.
Ja.
Wat de mensen nu niet zien, zowel de haar als de tand zijn behoorlijk groot, kunnen we wel stellen.
En die haar, daar komen kleine kristallen uit voort.
Ja?
Die groeien uit die haar, is de voorstelling.
Wow. Fantastisch.
Ja. We hebben te maken wat dat betreft met een supermens. Het is niet een gewone mens. Nee. Vandaar ook dat de Boeddha volgens de traditie bij tijd en wijde 9 meter hoog was.
Ja. Maar wat is dat dan wel? Ik blijf dat altijd interessant vinden. Mensen zweren het christendom af, of toch minstens het culturele christendom waar ze uitkomen, en al die domme verhaaltjes van een maagdelijke geboorte enzovoort enzovoort. Maar boeddhisme, dat vinden we fantastisch, terwijl dat even vol zit met maagdelijke geboortes en al wat dat wil.
Het zit even vol met dit soort wonderbaarlijke zaken. En daarbij ook, ik hoor mensen hier in Nederland heel vaak zeggen, boeddhisme is de enige religie die nooit aanleiding is geweest tot oorlogen.
Mm-hmm.
En dan denk ik, read history, lees een geschiedenisboek over Azië, je komt de ene oorlog na de andere tegen.
Ja.
Maar blijkbaar zijn we daar blind voor geweld, dat associëren we met de islam. En onderdrukking associëren met islam en christendom, dat mag er een heleboel niet. Ook met hindoeïsme tegenwoordig, met verkrachtingen van vrouwen, et cetera. En bij boeddhisme, dan gaan de mondhoeken omhoog. En er zit echt heel edel en voornaam gedachtgoed in het boeddhisme. Maar dat kom je in alle religies tegen.
Mm-hmm.
Alle religies hebben de meest prachtige voorstellingen. Maar ja, we hebben te maken met mensen en die kunnen hele gekke dingen doen. En dat doen boeddhisten ook.
Ja.
Die zijn geen uitzondering.
Die gaan soms naar heel een andere kant uit. Want ik ben blij dat je erover begint. Want ik had in mijn voorbereiding van ons gesprek vandaag zelfs een paar citaten opgeschreven die ik zelf nog gebruikt heb in een boek dat ik een paar jaar geleden geschreven heb, Fast Food Fat was, om juist dat punt aan te kaarten. Dat iedereen zo focust op geweld van islam en boeddhisme daarvan vrij pleit. Terwijl dat je inderdaad mystieke ideeën in islam vindt. Net gelijk in boeddhisme. En omgekeerd dat je ook heel veel geweld in boeddhisme vindt. En dus een paar voorbeelden die ik altijd frappant vind, is zo de invasie van Japan in China. Die werd heel sterk vanuit zen-boeddhisme, vanuit Japan ondersteund, laat ons zeggen. Waardoor dat je teksten kreeg, zoals van een boeddhistische monnik, Haradu Dayan Sugaku. Het spijt mij voor mijn Japanse Paul, dat lijkt toch niet veel, dat weet ik.
Zo is ka. De momo shiroi des ne.
Het is natuurlijk veel beter. Maar goed, dus die man schreef in 1939, blijkbaar in het Nederlands, want zo heb ik het opgeschreven.
Okay,
als je bevel krijgt om te marcheren, stap, stap. Als je bevel krijgt om te schieten, pang, pang. Dat is de manifestatie van de hoogste wijsheid van verlichting. De eenheid van zen en oorlog reikt tot de verste grenzen van de heilige oorlog die nu begonnen is. Dat zijn straffe taal die men inderdaad niet te gauw normaal gezien met boeddhisme associeert.
Nee, zeker niet. Zeker niet. En dit maakt ook niet alle boeddhisten tot gewelddadige personen. Maar het was er.
Ja.
En zen is heel erg populair in het Westen nu. En we hebben in Nederland ook, het zijn natuurlijk Japanners in Nederlands-Indië geweest. Nou, veel Nederlanders hebben erg geleden in die jappenkampen. En er zijn ook een soort verzoeningscommissies geweest. Dus dat dan Nederlanders naar Japan gingen om met die monniken of met de leerlingen van die monniken te spreken. Ja, wat wil men in die tijd dat zich allemaal voltrok? Japanners waren zeer nationalistisch. Was ook al wat verzet, maar een Japanner stond achter de keizer. Nou, en dan gebeurde dit.
Mm.
En de monniken stonden achter de keizer. En ik heb ook een aantal voorbeelden wat dat betreft in het boek opgenomen. Er zijn ook diverse westerlingen, die Karl Fried Durkheim, die was nazi, is naar Japan gestuurd, omdat hij ook niet helemaal zuiver arisch zou zijn, dan valt die term ook weer. Mm. En die was zelfs na de oorlog nog nazi. En Dieti Suzuki, de grote man van het zen-boeddhisme, die was dus theosoof, die is in Amerika beland, met Paul Karu in contact gekomen. Ook deze man had zwaar nationalistische, tegen het nazisme schurkende ideeën over wat een mens moest zijn. Mm. Dat speelde in die tijd. Dat was
overal.
Ja.
In elke traditie, cultuur, religie spelen.
Ja, en dus komt ook het overal in het
boeddhisme,
tegen.
Ja. Absoluut. Ja, tot op vandaag natuurlijk. Hè, want in Myanmar, een van de grootste genocides van dit moment. Hè, de Rohingya-moslims worden vervolgd door Myanmarese boeddhisten natuurlijk. Hè. En hoe spreekt haar naam ook alweer uit?
Aung San Suu Kyi.
Ja, voilà. Op dit moment is de actualiteit rond daar natuurlijk dat ze weer door het leger is vastgezet. Dus het is allemaal een heel complexe situatie. Maar goed, in heel die genocidepraktijken die daar gebeuren, is ze toch ook wel een beetje van haar piedestal gevallen en is ze niet meer de lady, zoals dat ze genoemd werd.
Nee, zeker niet. Ook niet meer dat rolmodel van boeddhistisch vrouwelijk leiderschap, hè, wat ze de hele tijd was. Mm-hmm. Kijk, in westers boeddhisme spelen vrouwen een hele grote rol. In Azië is dat stukken minder. Maar heel veel westerse boeddhistische vrouwen, of vrouwen die met boeddhisme bezig waren, zagen in Aung San Suu Kyi een soort rolmodel. Boeddhistisch leiderschap, boeddhistisch vrouwelijk leiderschap. Maar ja, dat is heel erg anders sinds ze nu zelf ook in de regering zat. En heel die Rohingya-kwestie speelde. Ze is naar Den Haag gekomen, naar het strafhof. Mm. En zelfs daar heeft ze de genocides op de Rohingya's verdedigd.
Ja.
Nou ja, zeg, dat is straf, om het zo te zeggen. Dat is heel apart, dat kan. Het heeft zich allemaal voltrokken, het is er. En ja, dat zijn werkelijk eigenlijk verbijsterende ontwikkelingen. Maar ik merk in het Westen heel sterk dat mensen vaak niet zozeer geschokt zijn door het feit dat Rohingya's worden uitgemoord, maar dat het boeddhisten zijn die het doen.
Dat is ook wel,
En dat vind ik, dat je denkt, ja, maar wees nou niet naïef. Je hebt deze dingen in de wereld. En die dingen voltrekken zich. Een wijs persoon heeft mij ooit gezegd, je kunt ieder systeem misbruiken. En wat correct gebruik is, wat misbruik is, dat bepaalt vaak de generatie van de overwinners later pas.
Ja.
In Sri Lanka, 2e eeuw voor Christus ergens ongeveer is dat, koning Duttagamani, die in opstand kwam tegen koning Ellara. En Ellara was een Tamil koning. En deze Duttagamani vecht tegen Ellara met de reliek van de Boeddha op de top van zijn lans. Dan zou je denken, die Boeddha was toch altijd voor vrede en zo. En zijn belichaming, een reliek van zijn lichaam, wordt op de top van een lans gezet in de strijd tegen de Tamils. Nou ja, zeg. Nou, uiteindelijk wint Duttagamani. Men zegt dan ook, ja, als hij niet terecht had gevochten, dan had dat reliek zich tegen hem gekeerd. Dus het was terecht dat hij won. Had de toestemming van de Boeddha, dat zag je aan het reliek. En later treurde hij toch dat er zoveel doden waren gevallen. Waarop boeddhistische monniken tegen hem zeiden, nou, het viel wel mee. Eigenlijk is er maar anderhalve mens omgekomen. Eén Tamil was net boeddhist geworden. Nee, die was boeddhist. En een andere Tamil was halverwege zo ongeveer, toen hij werd gedood. De andere Tamils die omkwamen waren blijkbaar geen mensen.
Ja.
Nou ja, zeg. Dan krijg je een hele andere kwestie. Wat maakt een mens tot mens? Maar dit is er. En je hoeft niet diep in de geschiedenis van het boeddhisme te duiken. Nee. Om deze verhalen tegen te komen.
Maar voordat de mensen denken dat we nu alleen maar een verdonkeremanend beeld willen scheppen van boeddhisme of zo. De andere voorbeelden vind je natuurlijk ook aan de lopende band.
Ja,
maar eentje waar ik mezelf wel vragen bij stel, dat jij gegarandeerd meer gaat over weten. Er wordt heel vaak naar Ashoka verwezen.
Ja.
Ashoka had natuurlijk ook wel heel veel slachtoffers gemaakt
voordat
hij zich werkelijk bekeerde.
Ja.
Maar daarna wordt hij wel vaak voorgesteld als een vredig heerser die vanuit zijn boeddhistische idealen wel degelijk een mate van ahimsa, geweldloosheid, hoog hield. Is dat ook echt zo?
Ja, dat is zo. Ashoka zou in zijn jeugd onvoorstelbaar vreed zijn geweest. Zijn vader Bindusara wilde hem dan ook niet over de vloer hebben. Die heeft hem echt zo ver mogelijk weggestuurd. Uiteindelijk is hij in Vidisha beland. En daar kwam hij eerst een prinses tegen, Vidisha Devi. En daar raakte hij verliefd op. En Vidisha Devi wilde wel met hem trouwen, maar hij moest toch boeddhist worden dan. En toen kwam hij nog een monnik tegen, de monnik Samudra. En Ashoka had, just for fun, omdat hij dat eenmaal leuk vond, een martelkamer gebouwd. En hij pikte reizigers op zo langs de weg en die ging hij dan martelen. Had hij Samudra gevangen. En Samudra was in eerste instantie wel bang van hem. Toen dus Ashoka zei van ik ga dat met jullie en dat. Samudra was in eerste instantie bang. Maar na een tijdje berustte Samudra. En die had zoiets van ja, als dat nou eenmaal zo is, dan is dat zo. Dus toen raakte Ashoka wel zo van hé, wat is dat toch? Wat speelt hier? Nou, uiteindelijk als Bindusara overlijdt, komt er een zeer bloedige opvolgingsstrijd en Ashoka wint. Hij had dus de erfenis van zijn vader en grootvader. Dus een heel groot stuk van India was nu zijn rijk. Uiteindelijk was er nog één gebied dat hij wilde innemen. Kalinga, Oost-India. Het huidige Odisha. Daar vindt een enorme veldslag plaats. De plek waar het is gebeurd is nog bekend. Er staat een stenen olifant is daar in de rotsen uitgehouwen. En als dat eenmaal is gebeurd, dan denkt Ashoka, dit mag nooit meer gebeuren. En hij komt terug op zijn ideeën. Hij begint een politiek die niet helemaal boeddhistisch is, maar wel heel erg tegen boeddhisme aanzit. En de Dhamma-politiek wordt dat genoemd. En hij creëert een soort zorgzame samenleving. Mensen moeten voor elkaar zorgen, geen schisma's veroorzaken, ouderen respecteren. Verschillende religieuze groeperingen moeten elkaar respecteren. Hij probeert een soort ideale staat te creëren. En Ashoka is ook het voorbeeld geworden voor heel wat boeddhistische koningen. Op die manier moet je regeren. Je moet zo regeren dat de aarde bijna beter wordt dan de hemel. En als je dat nou maar doet, dan creëer je een paradijs op aarde. Het is voor jezelf karmisch heel goed, maar de mensen leiden dan een gelukkig leven. En dat is wel echt een uitgangspunt geworden voor boeddhistisch koningschap. Nou kun je ook zo'n ideologie misbruiken. Dat is ook wel gebeurd in het verleden. Maar toch, het lichtend voorbeeld van Ashoka, dat kom je in bij vorsten tegen. Zo zou je moeten regeren. Jayavarman de VII van Cambodja, Mahayana-boeddhisme, zo 12e, 13e eeuw, die tijd zo. Dat was ook iemand die echt van zijn rijk een boeddhistisch paradijs wilde maken. Ziekenhuizen voor mensen en dieren, de zogeheten Arogya-shalas. Schaduwrijke bomen langs de wegen, opdat pelgrims en reizigers niet in de felle zon hoeven te lopen. En soms kom je midden in het oerwoud in Zuid-Laos of zo een kleine tempel tegen. Een kleine stenen tempel met in de gevel de Boeddha Bhai Sajguru. Dat is een ziekenhuistempel. Want Jayavarman de VII liet ziekenhuizen bouwen. Nou, die ziekenhuizen waren van hout en van bamboe en zo. Dus die zijn weg. Maar de tempels waren dan voor de Bhai Sajguru, de Boeddha van de geneeskunst, die staan er nog. Om op die manier van de regering een soort ideale regering te maken. En dat streven is er. Het boeddhisme is in Azië in ieder geval heel erg bezig met wie goed doet, goed ontmoet. Je moet een sociaal wezen zijn. Je moet je inzetten tot heil van alle wezens. Een bodhisattva, dat is een verlichtingswezen, dat speelt in het Mahayana-boeddhisme een grote rol, in het grote voertuig. Een bodhisattva spreekt de gelofte uit, de eed uit, ik zal mij inzetten tot heil van alle wezens. Het heil van anderen moet in mijn leven centraal staan. En daar proberen mensen zich uiteraard naar te gedragen. Je krijgt moeilijke ethische kwesties. Mag je doden om erger leed te voorkomen? En dan krijg je weer allemaal gedoe met legers, wat je in Japan en China en Tibet en zo weer kreeg. Dan krijg je dat weer. Mag je iemand doden omdat je kunt zien dat die persoon later een massamoordenaar gaat worden? En een van de verhalen van Padmasambhava speelt dat. Dat is die beroemde Guru Rinpoche die in het Tibetaans boeddhisme een rol speelt. Die zou ooit een jongetje hebben laten executeren. Dat is een soort urban legend die in Tibet wordt verteld. Omdat hij met zijn superieure vermogens kon zien dat het jongetje later een massamoordenaar zou worden. Maar ja, zolang een persoon niet heel veel anderen heeft vermoord, is hij niet zonder meer een massamoordenaar. Ja, maar dit soort verhalen spelen dan. Doden ten behoeve van anderen.
Ja. Ja, heel complex. Altijd complex. Heel complex. Nu, wat dat voor mij, wat dat mij dat altijd toe aan denken, is gewoon aan het feit dat het op zich weinig uitmaakt over welke spiritualiteit of traditie dat we spreken. De enige vraag is wat dat jij met die spiritualiteit of traditie gaat aanvangen. Dat is uiteindelijk waar dat om draait. En precies. Het heeft weinig zin van te gaan zoeken naar die ene zuivere traditie waarin alle spijs en vree zou zijn, die uiteraard niet bestaat, dat soort traditie.
Die is er gewoon niet.
Nee, Paul, ik kijk naar de tijd. We zitten al aan 40 minuten, dus ongeveer. Dus ik denk dat we stilletjes aan gaan moeten afronden. Een beetje langer dan anders, maar om uw boek te bespreken, mocht er wel een keer, veronderstel ik. Goed, voilà. Dus het zit er weer opnieuw op voor deze keer, beste luisteraar. Hopelijk beleven jullie er opnieuw evenveel plezier aan als wij zelf. Wie meer wil weten over alles wat we in deze aflevering bespraken, kan natuurlijk Paul's boek aanschaffen. Het heet In de huid van de Boeddha, werd uitgegeven bij Balans en is logischerwijs beschikbaar in elke betere boekhandel. In onze volgende aflevering zullen we dan weer inzoomen op een geheel ander facet van de hedendaagse spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je misschien in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer die nieuwe aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.